gerechtigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpe willen bieden. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 31 en daarvan het 5e vers. Deze morgen willen wij ons ook opnieuw stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 6, het 2e vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En daarna zal u het Lijdensevangelie worden gelezen uit Lucas 23. En daarvan de versen 26 tot en met 38. Stellen wij ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 6, het 2e vers. En luister met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Lucas 23, de versen 26 tot en met 38. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heer uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. U zult niet begeren uw naasten huis, u zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En als zij hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem een kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote scharen van volk en van vrouwen volgden hem, welken ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide: Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen: Tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. Toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linker, zeiden. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste van hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. Tot zover de schriftlezing. We willen in ons gebed, gemeente, stilstaan bij de rouwdragende familie van het geloof. We willen ook gedenken aan Marlene. We denken ook aan onze zuster Nelis in het ziekenhuis. En ook aan de particuliere synode die gehouden mag worden. We willen ook dankzegging doen dat in Gent een evangelist kon worden benoemd. Zoeken we met elkaar het aangezicht des Heren in gebed. Heer, en zo mocht het weer zondag worden. Genadige en langmoedige Heren. Dat is toch een van de bewijzen. Dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat wij ons heden vandaag tot u zouden bekeren. Want u maakt een onderscheid tussen ons en anderen die niet opgaan naar uw huis. Die misschien nog nooit van u gehoord hebben. Die uw woord niet kennen. Maar u bent zo goed en genadig dat u ons vanmorgen hier brengt. In uw voorzienige leiding. Dat u ons hier brengt. Omdat we horen zouden de woorden Gods. Woorden van eeuwig leven. En daarom bidden wij u: open onze oren voor dat woord. En geef dat het met zijn kracht ingang mag doen in ons hart. Dat het daar mag zijn, dat levendwekkende zaad. Dat wortelen mag schieten. En opwaarts vruchten mag voortbrengen. Uw naam ter eer. Zo roepen wij uw naam aan. Wil gij daarvoor dat woord gebruiken? En help ons dan in, als we geroepen worden opnieuw, het Leidens evangelie te overdenken en u daarin voor te stellen als die leidende borg en zaligmaker, die sprekende borg. Want wat is dat een wonder? U spreekt. En daarin zoekt u het verloren. En dat doet u ook vanmorgen. Als wij vanmorgen naar uw stem gaan luisteren. Naar wat u gesproken hebt. O, laat het dan zijn kracht mogen doen. Ze dat woord mogen doorgeven. En geef dan alles wat we daarvoor nodig hebben. Verlichting van ons verstand. Ernst en bewogenheid. Liefde en gunning. En zo zoeken wij uw aangezicht. Om het van u alleen te verwachten, voor heel de gemeente. Ook voor hen die hier vanmorgen niet zijn. Die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Die niet kunnen komen, om welke reden dan ook. Wilt u ook bij hen blijven. Laat het woord zijn kracht mogen doen. We zoeken zo ook uw aangezicht voor hen die het moeilijk hebben vandaag. Dan denken we ook aan de familie van het geloof. Met wie we in de achterliggende week rondom de geopende groeven hebben gestaan. De toen ze haar man en hun geliefde vader en grootvader hebben begraven. Die zo kort ziek geweest is. Zo onverwacht van hen werd weggenomen. Sterk ze in het verwerken van het verlies. Blijft u bij ze. Ondersteunt u ze van onder uw eeuwige armen. En laat ook de lege plaats die wij vanmorgen ook zien. Waar hij zo trouw zijn plaats in ons midden innam. Uw plaats is nu leeg. Laat er ook een indringende boodschap tot ons allen uitgaan. Eenmaal zal ook onze plaats leeg zijn. Omdat u ons geroepen hebt om voor u te verschijnen. En geef dan toch dat we bereid zijn. Dat het bloed van Christus, de deurposten van ons hart, gestreken is zodat de verderfengel voorbij moet gaan. Wij bidden u ook voor Marlene. Wilt u bij haar blijven. U weet wat er in haar jonge hart allemaal leeft aan vragen. Aan worstelingen, aan verdriet en pijn. Blijft u bij haar, o koning van de kerk. U weet van haar af. En u weet ook van haar schreeuw tot u. Heere, wilt u bij haar blijven. Een horend God zijn. En wees bij haar. Want van u weten we toch dat er bij u zijn. Milde handen. Vriendelijke ogen. Heere, geneest u haar. Doet u het. Sterk ook haar vader en moeder, broer en zussen. Heere, we dragen ze zo met elkaar aan u op. Wilt u bij ze blijven. Zie een gunst op haar neer. Zo zoeken wij ook uw aangezicht voor onze oude zuster. Met je Nelis, het mag weer wat beter gaan. Als u het geeft, mag ze ook weer naar huis komen. Ook al zal er heel veel zorg nodig zijn. Dat zal veel vragen van broer en van de vrienden die om haar heen staan. Maar wij bidden u, laat het goed mogen zijn en ook in haar hart verwondering zijn. Dat ze niet naar een verpleegtehuis of een verzorgingstehuis wil, maar dat ze toch nog weer thuis mag komen. Sterk hen dan die haar verzorgen en laat in haar hart dankbaarheid zijn. Ik mag er nog zijn. Ondanks mijn hoge leeftijd hebt u me nog door en uit geholpen. Wilt u ook zijn als de particuliere synode deze week weer gaat vergaderen. Wil dan ook al die besluiten zegenen. Wil zo bij ons blijven, ook bij ons kerkelijk leven. We dragen het hartelijk aan u de Heer op in al zijn verbanden. We zoeken ook uw aangezicht om u te erkennen. Dat u ook een man hebt aangewezen om het werk in Gent voor te zetten. Dat we daar ook in uw trouwe zorg in mogen opmerken. Ook zijn bij allen die ook meenden daar een roeping toe te hebben, waar het toch zo anders is geweest, zo velen, dat u ook in die gezinnen zijn, we dragen ook hen aan u de Heer op. Denk ook aan onze broeder Borrels, hij zijn werk gaat afbouwen, wil al dat werk wat daar geschied is, het uw zegen bekronen, tot op de dag van vandaag, ook als er gisteren nog kinderclub mocht zijn. Zegent u ook al dat werk dat daar geschiet. Zegen ook al het werk wat in het midden van onze gemeente mag geschieden. Als er straks ook weer zondagschool mag zijn. Was het een wonder dat we zo in vrijheid onze kinderen van die ene naam mogen vertellen. Zegen al het werk wat gebeuren mag op de verenigingen. Vrouwenvereniging, mannenvereniging, jeugdvereniging, kinderclubs. Catechisaties, bijbelkringen, ouderencontactmiddagen. Dat mag er toch veel gedaan worden. Heere, u bewijst telkens nog weer. Daarin de waarheid van uw woord. Ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin dat gij u zou bekeren en leven. Wij willen u ook bidden voor uw Sion. Voor uw kinderen. Geef ook dat ze vanmorgen. Dat woord van u weer mogen horen. Ze eten en drinken voor hun ziel. Laat het woord ook onderwijzend zijn vanmorgen, ontdekkend voor degene die misschien op valse gronden rusten. Ontneem ze die gronden, opdat ze werkelijk verloren mogen gaan, om in de weg van sterven u te mogen leren kennen. En schrik de onbekeerde wakker, dat ze uw woord mogen horen en zich voor u mogen verootmoedigen. Bij uw vergeving te zoeken van al hun zonden. en die van verre staan. Wilt u ze naderbij brengen? Och, we hebben allemaal dat onderwijs zo nodig. Daarom vragen wij het u. Wees vanmiddag, wees vanmorgen bij ons. Verlaat ons toch niet. Grote koning, zie een gunst op ons neer. Om Jezus wil vragen we het u. Amen. Lieve gemeente, wij willen vanmorgen stilstaan bij de laatste preek die de Heer Jezus hier op aarde gehouden heeft tot onbekeerden. U vindt zijn laatste preek in de versen 27 tot en met 31. Waar het woord des Heren van de lijdende zaligmaker dragende zijn kruis op zijn rug. Waar hij dan deze woorden spreekt. Een grote menigte van volk en vrouwen volgden hem, welken ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons en tot de heuvelen, bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Jezus' lieflijke vermaning tot de wenende vrouwen. Zijn laatste preek tot onbekeerden. Twee gedachten. Waarom zij niet over hem moeten wenen. En in de tweede plaats, waarom zij over zichzelf moeten wenen. Jezus' lieflijke vermaning tot de wenende vrouwen. Twee gedachten. Waarom zij niet over hem moeten wenen. En in de tweede plaats, waarom zij over zichzelf moeten wenen. Doch eerst gaan wij zingen. En wel uit Psalm 102, de versen 1 en 2. Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken. Laat me uw bijstand niet ontbreken. Ai, veracht mijn tranen niet, daar gij al mijn angsten ziet. En ook het tweede vers. Psalm 102, de versen 1 en 2. En ondertussen krijgt u dus gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Van harte bij u aanbevolen. Al zalig gij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Zingen wij dat gemeente met elkaar uit Psalm 32, het eerste vers, na het amen van de preek. Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Jezus' lieflijke vermaning tot de wenende vrouwen. Waarbij we in de eerste plaats stilstaan waarom zij niet over hem moeten wenen. Maar in de tweede plaats waarom zij over zichzelf moeten wenen. Gemeente, er is zelden een zo scherp contrast zichtbaar geworden als tussen de intocht van de Heer Jezus te Jeruzalem en zijn uittocht uit Jeruzalem. Tijdens zijn intocht was hij gezeten op een veulen. Bij zijn uittocht droeg hij een kruis. Bij zijn intocht riepen ze: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Bij zijn uittocht, weg met deze, kruiste. Bij zijn intocht een juichende schare. Bij zijn uittocht wenende vrouwen. Wie zijn die wenende vrouwen geweest? Die hem begeleid hebben bij zijn laatste gang uit Jeruzalem naar Golgotha. We weten het niet wie deze vrouwen precies geweest zijn. Het zijn in ieder geval niet geweest de vrouwen die hem tijdens zijn rondwandeling hebben gediend op aarde met hun liefdegaven, zoals Maria, Magdalena en de andere vrouwen. Later zullen ze hen zien staan bij het kruis van Verre. En ook tegen hen zal hij niet zulk een prediking van gericht gehouden hebben. Wie zijn het dan wel? Wel waarschijnlijk vrouwen die het gehoord hebben hoe dat besloten is tot zijn kruisdood. Die het gehoord hebben dat Jezus nu gekruisigd gaat worden. En uit nieuwsgierigheid zijn samengekomen om dat te gaan volgen. Om er ook aan mee te doen. Om hem op zijn laatste weg te begeleiden. Zijn zij ook zo hardvochtig als die Romeinse soldaten? Spotten zij ook met hem zoals velen van het volk met hem spotten? Hebben zij hem ook alleen gelaten, zoals zijn vrienden en discipelen? Nee. We lezen van hen dat ze wenen als ze de Heer Jezus zien. En ze hebben het gezien hoe dat hij onder dat kruis waarschijnlijk gewankeld heeft. En hoe hij dat nauwelijks meer dragen kon vanwege de zwakheid van zijn lichaam. En hoe Simon van Cyrene gegrepen is, maar hij niet wilde en gedwongen werd om het kruis achter Jezus te dragen. En als ze dat allemaal zien, dan beginnen ze te wenen en hem te beklagen. In het Griek staat er eigenlijk dat ze op hun borsten beginnen te slaan en kreten te slaken van misbaar. De woorden die hier gebruikt worden, die wijzen op het beklagen van een dode. En die vrouwen, ze zien wel. De Heer Jezus, hij is zo heel anders dan die andere mannen. Daarom staat er ook zo nadrukkelijk en ze beklaagden hem. Bij die boosdoeners zien ze de haat en de bitterheid in hun ogen en de opstand. Maar als ze naar de Heer Jezus kijken, dan zien ze de lijdzaamheid. waarmee hij dat kruis draagt. Ze zien bij de Heer Jezus iets waar worden. Wat Jesaja zegt. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. En gevoelig als vrouwen kunnen zijn. Worden zij door het lijden dat ze zien van de Heer Jezus bewogen. Ze kunnen het niet langer aanzien. En ze barsten uit in snikken en in tranen en in misbaar. Ze hebben medelijden met hem. Waarvan ze weten dat hij zoveel goeds gedaan heeft. Hij heeft hun zieken genezen. Misschien zijn er onder de vrouwen wel geweest waarvan hij familieleden van hun melaatsheid heeft verlost. Misschien wel een vader van wie hij de duivel heeft uitgejaagd. Hij heeft immers doden opgewekt. En nu zien ze hem lijden. Als een onschuldige. Een hart welt op van medelijden. Was het goed dat ze zo'n medelijden hadden met de Heer Jezus? Heeft de Heer Jezus zich erdoor getroost gevoeld? Te midden van al die hardvochtige soldaten. Terwijl hij zich verlaten wist van zijn discipelen. En daar waren die wenende vrouwen. Het is best mogelijk. Matthew Henry schrijft bijvoorbeeld. Niet dat deze vrouwen afkeuring verdienen vanwege hun wenen over hem. Veel eer moeten zij ervoor geloofd worden. Je moet immers ook wel hart van ijzer zijn. Als dit je niet beweegt tot tranen. Als je daar iemand ziet. Van wie je weet dat hij altijd goed gedaan heeft. En nu zo gemarteld wordt. En zo moet lijden. En naar de kruispaal geleid wordt. Dan moet je toch wel hard zijn als een steen. Als je daar niet over bewogen bent. En toch zijn het tranen uit onwetendheid. Zijn vruchteloze tranen die zij storten. En kijk eens gemeenten, wat gebeurt er? Terwijl de Heer Jezus wankelend zijn weg voortzet naar de kruisheuvel van Golgotha. Uitgeput. Van de spot, de smaad, de geestelingen, de martelingen die hij ondergaan is, het bloedverlies. Het kruis dat hij dragen moet, zijn open gereten rug. Kijk eens wat er gebeurt. En Jezus staat stil. En hij keert zich om. En hij gaat spreken. Zijn zijn laatste woorden tot onbekeerde mensen. Jezus. Te midden van zijn eigen kruis. Te midden van zijn eigen lijden. Te midden van zijn eigen zwakheid. Hij denkt niet aan zichzelf. Maar hij denkt aan die wenende vrouwen. En hij keert zich om. Ziet u het? En hij gaat spreken. Wat een zondaarsliefde van Christus zien wij hier. Terwijl hij zelf zo zwaar moet lijden. Weerhoudt dat lijden hem niet. Om nog één keer een dringend appel te doen. Op het hart van deze vrouwen. Die niets van het evangelie begrijpen. Daarom gaat hij nog één keer spreken. Nog één keer het woord verkondigen. Tot deze onbekeerde vrouwen. Wat een ontferming. Wat een liefde van deze Christus. staat hij stil, omgekeerd. En hij kijkt die vrouwen indringend aan. En dan komt het over zijn gezegende lippen. Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Je behoeft over mij niet te wenen. Ween niet zozeer over mij, zegt de Heer Jezus. Hoewel het mij misschien raakt dat ge met mij te doen hebt. Maar ge behoeft het niet. Ween dan maar niet over mij. Maar weent over uzelven. Gemeente, waarom hoeven zij niet over de Heer Jezus te wenen? Wel geliefden, in de eerste plaats hoeven zij niet over hem te wenen, omdat zij in dat wenen over hem, hem miskennen als de Messias. Want in hun wenen over hem wordt het duidelijk, dat zij in hem zien een machteloze man. Dat zij in hem zien een slachtoffer van de Romeinse overheersing en van de Joodse haat. Ze zien in hem een genezer. Ze zien in hem een weldoener. En hun rouwklacht komt eigenlijk niet verder dan dat ze in hem zien een bespot en uitgeworpen man. Ze zien in hem niet meer dan een genezer die ze nu gaan verliezen. Ze zijn over hem ontroerd, zoals wij ontroerd kunnen zijn als we al die slachtoffers zien in Haiti. Zo zijn ze ontroerd. In de tweede plaats wenen zij over hem, maar hoeven over hem niet te wenen, omdat hij een weg gaat waarin hij de kerk zal zalig maken. Hij gaat een weg waarin hij een schare zal zalig maken die niemand tellen kan. Zijn weg van lijden en sterven heeft een heerlijk doel. Namelijk dat hij straks een bruidskerk aan zijn vader zou kunnen voorstellen, zonder vlek of rimpel. Zijn lijden is van een heel andere aard dan zij vermoeden. Hij zou het verschil duidelijk kunnen maken met een beeld. We kunnen ontzaggelijk moeten lijden als we ongeneeslijk ziek zijn. Dan kan dat lijden bitter zijn. Omdat we weten dat we er niet van genezen zullen, maar sterven. Maar wat een verschil met de pijn die een vrouw lijdt wanneer zij in barensweeën is. Oh, dan kan de pijn smartelijk zijn en diep zijn. Maar ze weet, na dit lijden, na die pijn, zal ik een kind in mijn armen mogen sluiten. En zo is het ook met de barensweeën van Christus. Als hij gaat lijden en sterven, dan weet hij dat hij door zijn lijden een kerk zal mogen ontvangen die verlost is. Daarom weent niet over mij. In de derde plaats zegt de Heer Jezus, weent niet over mij, want ik doe deze weg gans en al vrijwillig. Het is mijn liefde tot de Vader en tot de kerk dat ik deze weg ga. Ik doe deze weg geheel gehoorzaam aan de wil van mijn Vader. En dan weet u, wanneer u zelf een weg van lijden en sterven moet gaan. Maar u mag weten dat het Gods weg is. En dat het daarom een goede weg is. Dan volgt u die weg van de Heer in lijdzaamheid. Zoals ook eenmaal Abraham ging om zijn zoon te offeren. In gewillige gehoorzaamheid. Zo gaat Christus in die volmaakte gehoorzaamheid, de weg van lijden en sterven, om die te volbrengen tot eer van zijn Vader. Voor hem is deze weg van lijden en sterven de poort waardoor hij straks zal binnentreden in de eeuwige troonzaal, om dan aan te mogen zitten met al zijn gezaligden in de hemel. Van deze weg van lijden geldt, zoals het eenmaal was, de weg van lijden van David, door lijden en vernedering heen, naar de troon die hem beloofd was. zo zal ook Christus door de weg van lijden en sterven de overwinning behalen. En hij doet dat uit liefde. En daarom klinkt het weent niet over mij. Want ik ga deze weg en deze drinkbeker heb ik vrijwillig aanvaard. Om hem tot de laatste druppel te ledigen. Omdat ik straks aan het kruis het zou uitroepen. Het is volbracht. En daarmee de slang zijn kop zal vermorzelen. En de definitieve slag aan hem zal toebrengen. Wee niet over mij. Want ik ben op weg om de overwinning te behalen op al mijn vijanden. Daarom weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Waarom moeten zij dan over zichzelf wenen? En waarom moeten zij over hun kinderen wenen? En we zien ze zo gaan, die vrouwen. Ze hebben hun kinderen aan hun handen. Die lopen mee. En waarschijnlijk uit de woorden die de Heer Jezus straks draagt, hebben ze de zuigelingen op hun armen. En zo lopen ze achter de Heer Jezus aan. En dan gaat de Heer Jezus spreken. Weent niet over mij, maar weent over uzelf en over de kinderen die je aan je hand hebt. En de zuigelingen, de baby's die op je armen draagt. Waarom? Waarom moeten zij over zichzelf wenen? Wel omdat het zo even geklonken heeft in het rechthuis. Weg met deze. Kruist hem, kruist hem. Waarop Pilatus, die gezegd had, ik vind geen schuld in de mens. En ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Gij die er moogt toezien. En wat hebben ze toen uitgeroepen? Ten overstaan van Pilatus. Ten diepste ten overstaan van de Heer. In zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Daar hebben ze het geroepen. En onze kanttekeningen zeggen daar zo verklarend bij. Indien dit bloed van Jezus onschuldig vergoten wordt, dan mag de straf of de wraak van God daarover op ons komen. En op onze kinderen. O, de Heer Jezus, hij weet het wat ze daar uitgeroepen hebben. Ze hebben de toren Gods over zichzelf uitgeroepen. Ze hebben gezegd, Gods wraak mag over ons komen. Als wij een onschuldige nu schuldig aan het kruis laten nagelen. Ze hebben Gods toren over u afgeroepen. En er is er één die weet wat dat ten diepste inhoudt. En dat is de Heer Jezus Christus. En hij weet wat ze daar gezegd hebben. En daarom zegt hij het. Weent over uzelf. Hij weet wat straks ook Johannes zal gaan schrijven. Over al degenen die het beest aanbidden. Ze zullen moeten drinken uit de wijn van Gods toren. Die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn torens. En ze gepijnigd zullen worden met vuur en zilver. Voor de heilige engelen en voor het lam. O Christus, hij weet het. Wat de betekenis is van dat woord. Zijn bloed komen over ons. En over onze kinderen. Daarom zegt hij het zo indringend. Weent over uzelf en over uw kinderen. Hij spreekt ze aan en hij zegt het. Gij dochteren van Jeruzalem. En dat doet de Heer Jezus natuurlijk niet zonder betekenis. Dat hij die wenende vrouwen aanspreekt als de dochters van Jeruzalem. Jeruzalem, het was immers de stad waar de Heer gezegd had dat hij wonen wil. Jeruzalem, de stad. Waarvan hij tot Salomo gezegd had dat hij hem een huis zou bouwen. De stad waar de Heer in die tempel met heerlijkheid was ingekomen. Die heerlijkheid die het huis des Heeren vervuld had. Jeruzalem, de stad waar de offers gebracht mochten worden. Jeruzalem, de stad waar de ark stond. En waar jaarlijks het bloed der verzoening gesprengd mocht worden. Waarvoor het volk gebeden werd. En de priesters de zegen mochten uitspreken over dat volk. Maar Jeruzalem, het was geworden tot een bloedstad. Jeruzalem waarvan de Heer Jezus had moeten zeggen, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt, die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeen vergaderd onder de vleugelen. En gij hebt niet gewild, dochters van dit Jeruzalem. Ik heb u bijeen willen vergaderen. Ik heb niet naar mij willen luisteren. En nu gaat gij me uitwerpen. Nu brengt u mij aan het kruis. Gij die uw profeten doodt. De grote profeet. De beloofde profeet. U gaat hem nu doden. Moest van Jeruzalem ten diepste en ten volle niet gelden. Tot de hemel toe zijt gij verhoogd. Tot de hel toe zult gij nedergestoten worden. Vandaar dat aangrijpende woord. Gij dochters van Jeruzalem. Weent niet over mij. Maar weent over uzelf. Waarom moeten ze wenen over zichzelf? Wel in de derde plaats. Wat gaan deze vrouwen doen? Wel, ze gaan de redder der wereld naar het kruis brengen. Ze gaan hem uitgeleiden doen en afscheid van hem nemen. De enige die hen zaligen kon. En daarin zijn die vrouwen als het ware als een doodzieke. Die het medicijn weigert dat hem genezen kan. Ze zijn daarbij als een drenkeling. Die weigert de reddingsboei te grijpen die hem redden kan. Ze zijn daar als het ware als der dood veroordeelden. Die de brief van gratie verscheuren. Oh, wat een dwaasheid begaan deze vrouwen. Door over hem te wenen. Hun zaligmaker. Die ze nu uit gaan leiden. En afscheid van hem gaan nemen. In het verwerpen van deze zaligmaker. Bezondigen ze zich ten diepste. Aan de grootste zonden. Namelijk het tegenstaan. Van de hoogste liefde. Ze gaan hem verwerpen, die met uitgebreide armen voor hen staat en zegt, wend u naar mij toe en wordt behouden. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ze gaan hem uitgeleiden doen en aan het kruis brengen die gezegd had, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Van hen moet gaan gelden, gij die de wil tot mij niet komen. Gij houdt mij slechts voor een wonderdoener. Gij hebt mij slechts nodig voor de tijd. En dat is uw ellende. Dat u mij niet nodig hebt als de beloofde Messias. Dat u in mij niet ziet. De grote Davidszoon die beloofd is om u te verlossen van de zonden en van uw schuld. En wie die liefde veracht, moet wel wenen over zichzelf. Weent daarom niet over mij, maar weent over uzelf. En dan gaat de Heer Jezus dat onderstrepen. Hij gaat het concreet maken. Wat de diepte van die woorden is, waarom ze over zichzelf moeten gaan wenen. Hij gaat zeggen wat aanstaande is en wat zo spoedig aanstaande is. Weent over uzelf, en zegt hij, want ziet er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons en tot de heuvelen, bedekt ons. Wat een diepe woorden. Wat een woorden die tot verwondering wekken als we ernaar luisteren. Want, Heere Jezus, hoe zegt u dat nou? Zalig zijn de onvruchtbaren. Heer, het is toch juist een zegen als je van u in het huwelijk kinderen mag krijgen. En wat is er teerder? Dan dat als je je kind borstvoeding mag geven en mag opvoeden. Heren, dat zijn toch de grote zegeningen van het leven. Heer, hoe kan dat nou? Zalig die onvruchtbaar is. Zalig die geen kind aan de borst gehad heeft. Heer, dat is toch de omgekeerde werkelijkheid. Wie verlangt er nu niet naar kinderen? Voor wie is het nou niet een grote vreugde om die te mogen voeden? Wel, het is niet voor de eerste keer dat de Heer Jezus deze woorden spreekt. Hij heeft er ook al gesproken in Lucas 21. Doch wee de bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toren over het volk. De Heer Jezus gaat hier zeggen wat er gebeuren zal. Wat de betekenis is van het woord dat ze gesproken hebben, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. De Heer Jezus, hij ziet het voor zich. Wat er zal gebeuren over een tientallen jaren. In 70 na Christus. Dan zal Jeruzalem worden omsingeld. In opdracht van keizer Vespasianus. En zijn zoon de generaal Titus zal het beleg slaan om Jeruzalem. En er zal een wal om Jeruzalem geworpen worden. Zal niemand uit en in kunnen gaan. Het zal een tijd zijn dat de pest uit zal breken in de stad en honger. En het zal opnieuw zijn als in de dagen van koning Joram. Dat de honger zo groot is. Dat de moeders zullen besluiten om hun kinderen te slachten en te eten. En wie de geschiedenis leest van het beleggen van de innamen van Jeruzalem weet dat er nooit een verschrikkelijker inname geweest is als in 70 na Christus. Dat toen de Romeinse soldaten binnenkwamen, de mensen in wanhoop in de riolen kropen om daar te sterven. Dat het waar werd, dat ze het uitriepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Dat de mensen die nog overbleven gevangen genomen werden, gemarteld en gekruisigd werden. Zodat de ongewijde geschiedenis ons vertelt dat er geen boom meer te vinden was in de omgeving van Jeruzalem. Omdat ze gebruikt waren om de Israëlieten te kruisigen. En er is van deze inname en verovering van Jeruzalem geschreven. Het was als een rauwe kreet door de wereldgeschiedenis gegaan. Erger dan deze slachtpartij. Kon niet. En dat is de diepe inhoud van de woorden die de Heer Jezus hier spreekt. Dat er in die dagen gezegd zult worden, wat een voorrecht. Dat je geen kind hebt, dat je ziet sterven van de honger. Dat je geen kind hebt, dat als een slaaf wordt weggevoerd of dat gekruisigd wordt. Daarom die aangrijpende woorden. Bergen valt op ons en heuvelen bedekken ons. Het is beter te sterven onder de lawinen van stenen van bergen dan te wandelen in de handen van de wrede Romeinen. Het zijn de woorden die de vervulling vormen van het woord van de profeet Hosea in het 10e hoofdstuk. Door de Heer Jezus hier geciteerd en zij zullen zeggen tot de bergen, bedek ons en tot de heuvelen, val op ons. En de Heer Jezus voegt er een reden aan toe. Sla dit woord niet in de wind dat ik tot jullie spreek. Het zijn zijn laatste woorden. Want indien zij dit aan het groene hout doen, wat zal aan het dorre geschieden? En daarmee zegt de Heer Jezus, ik ben dat groene hout. Ik ben dat levende hout. En bij mij zijn geweest vruchten van liefde. Wat heb ik gedaan? Ik heb blinden genezen. Ik heb zieken gezond gemaakt. Ik heb kreupelen de kracht gegeven om te wandelen. Ik heb doden doen opstaan. En van mij is tot driemaal toegezegd. Door Pilatus, ik vind geen schuld in deze mens. Als zij dat nu doen aan het groene hout. Namelijk mij als een onschuldige kruisigen op Golgotha. Wat zullen zij dan aan u doen? O volk Israël, die je dorre hout bent, namelijk niets anders dan verzet tegen de Romeinen, dan murmureren opstandig tegen hen geweest. Nooit anders gedaan dan de Romeinen getergd met uw vijandige houding. Zult u dan denken dat er voor u ontkoming is, als aan mij het groene hout dit al doen? Wat zal dan aan jullie geschieden, als ze straks zullen komen en de stad beleggen en belegeren? Aangrijpende woorden. Weent daarom niet over mij. En ook in dat woord zit ook een beschuldiging ten diepste. Want in dat wenen over mij willen jullie mij opwekken tot zelfbeklag. Dat jullie over mij wenen, daar zit ten diepste de list van de vorst der duisternis in. Dat ik zelf medelijden zou krijgen met het lijden dat ik dragen moet. Dat ik door dat zelf medelijden bittere gedachten zou krijgen over God. Gemeente, zie hoe dat zelfs de duivel in die wenende vrouwen nog het lijden van Christus verzwaart. Maar hij zegt het, weent niet over mij. Ik ga deze weg vrijwillig, maar weent over uzelf. Ween over uw hemel tergende zonden. Ween over de verschrikkelijke gevolgen van de zonden. Omdat u mij verwerpt en in mij niet gelooft. En zo staat Christus. En u moet zich dat voorstellen. Met die doornenkroon op zijn hoofd. Bloed over zijn gezicht. Kruis op zijn rug. Zo staat hij voor hen. En hij roept het ze nog eenmaal toe. Verhard u niet. Maar laat u lijden. Neem toch mijn genade ootmoedig aan. Ween toch over uzelf. Liefde gemeente, wat heeft deze preek van de Heer Jezus ons toch veel te zeggen ook vanmorgen in die lijdenstijd. Als wij de Heer Jezus volgen in zijn weg naar Golgotha. Dat de achterliggende weken gedaan hebben. Misschien het thuis ook over gelezen. In stilte over het lijden gemediteerd hebben. Wat komt er dan allereerst toch een waarschuwing tot u en tot mij. Als wij dat lijden van de Heer Jezus overdenken kunnen. Dat we vandaag de werkelijkheid zien. Dat er heel wat mensen ontroerd kunnen zijn. Over het lijden van de Heer Jezus Christus en toch verloren gaan. Die geweend hebben over zijn lijden. Tranen van aandoening. En toch, het moet horen, weent niet over mij. Dat de Heer Jezus van die tranen zegt tot u en tot mij, houd op met die tranen. Wat een waarschuwing, gemeente. Dat bekering niet bestaat in wat gemoedelijkheid en wat aandoeningen en wat ontroeringen. Denk toch eens aan Orpa. Ook Orpa heeft geweend aan de grens. Ook zij was geroerd en aangedaan. Maar ze is teruggekeerd. Het waren geen tranen van waar berouw. Maar tranen uit wat gevoelig vlees. Om te moeten gaan missen wat je lief had. Ook Esau, hij heeft tranen geschreid. Toen hij achterkwam dat hij zijn eerstgeboorterecht verloren had. Maar het waren tranen van teleurstelling en van verbittering. Geliefde gemeente, laat dat indringend een waarschuwing zijn voor u en voor mij. Dat een gevoelig hart nog geen verbroken hart is. En daar moet het naartoe. En dat is wat de Heer Jezus ons leert in zijn laatste preek die hij houdt tot ons. Het gaat om tranen van waarachtig berouw. Daar komt het op aan. Weent over uzelven, zegt de Heer Jezus. Dat wil zeggen dat we erachter komen. Dat we tegen God gezondigd hebben. En dat we tranen leren schreien door het werk van de Heilige Geest in ons hart. Omdat we zien dat we God kwijt zijn. Dat we God de rug toegekeerd hebben. Dat we zijn wet dagelijks overtreden. En dat we onze schuld voor God telkens vermenigvuldigen. Dat we die tranen van morgen naar het woord van de Heer Jezus mogen leren schreien. Dat we mogen leren wenen over alles wat we misdreven hebben. Tegenover God en tegenover onze naasten. Dat we toch niet zouden wenen vanwege het lijden van de Heer Jezus Christus uit ontroering. Uit medelijden. Omdat het ons zo raakt. Als ons dat verteld wordt. Hoe bitter dat lijden van hem geweest is. Nee, zegt de Heer Jezus. Weet je wie dat ook gezien heeft en geleerd heeft? Wel met Jane. Hij zingt het in dat gedicht. Hij zegt het: ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. En ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon gevlochten, zijn beker gevuld. Dat is het wat de Heer Jezus zegt. Ween toch niet over mij. Maar ween toch over uzelf en zie toch dat het kruis dat ik draag een kruis is vanwege uw zonden. Zoals die dichter dat onder woorden brengt. Ja, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik deed dat kleed hem dragen, dat riet die doornenkroon. Ik sloeg hem al die wonden. Voor mij moest hij daar staan. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Daar komt het op aan, geliefde gemeente. Dat is het wat de Heer Jezus vanmorgen zegt. En dat is het ook wat Petrus zegt. Als hij op de Pinksterpreek gaat zeggen tot het volk: en het is Jezus dien gij gekruisigd hebt. Daar komt het op aan. Dat die pijl van morgen ons mag raken. Zoals de Heer Jezus dat zegt: weent over uzelven. Want gij zijt het die de oorzaak zijt. Dat ik hier lijden moet. O, dat dat door het geloof gezien mag worden. En dat je dan mag gaan zeggen met die gemeente op dat plein: wat moeten wij doen om zalig te worden? Gemeente, daar komt het nou op aan. Dat die vraag gaat leven als u vanmorgen de Heer Jezus zegt: weent niet over mij, maar weent over uzelven. Opdat u in de weg van het wenen tot hem zou gaan die die tranen moet drogen. Gemeente, want daar komt het op aan. Zult u dat niet vergeten. Want gemeente, welk gevaar dreigt er? Wel dit gevaar. Dat wij, wanneer wij vanwege dat godsgemis, vanwege onze zonden, vanwege het verwerpen van het evangelie, tranen hebben, dat wij de schuld gaan gevoelen. Welk gevaar dreigt dan? Wel dat wij onze tranen, onze wenen, onze schuldverslagenheid voor God gaan aanbieden als het offer waarom hij ons zou moeten aanzien. Dat wij onze tranen de Heere aanbieden als een betaalmiddel. Dat wij heimelijk gaan steunen op onze overtuigingen. Dat wij heimelijk grond gaan zoeken in ons ernstig bidden, in onze bekering. Maar Bunyan die zegt: een ontwaakte zondaar. En dat is waar, gemeente. Dan ga je wenen over jezelf. En dan ga je je knieën buigen voor God. En dan ga je in het verborgene roepen. Ga je in het verborgene tranen voortbrengen. maar een ontwaakte zondaar moeten worden. Een geredde zondaar. Zoals die dichte toplady het verstond. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden. Gij alleen. We moeten Christus hebben. Tot ons deel. Want buiten Jezus. Is geen leven. En daarom laten we vanmorgen belijden. Heere, dat dorre hout, dat ben ik. Uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Dat we zo vanmorgen het belijden voor God. Arm, jammerlijk, blind en naakt te zijn. En naar recht verloren moeten gaan. Geen recht op behouden is. Ook niet vanwege onze tranen. Ze zijn de grond voor de zaligheid niet. Ook niet vanwege ons berouw. Het is de grond voor onze zaligheid niet. Nee. Maar heen gaan met die koorden van veroordeling. Heen gaan met die tranen van berouw. Om aan de voeten van Christus. Vergeving te ontvangen. Opdat we het uit zijn mond zouden horen. Niet gij voor mij, maar ik voor u. Anders zoudt gij de dood moeten sterven. O, dat we vanwege de tranen die Christus geschreid heeft. Hij onze tranen zal drogen. Daar komt het op aan. U geschieden. Naar uw wil. O Heere, droog dan mijn tranen. Heere, zeg tot mijn ziel in haar geween. Ik ben uw heil alleen. Daar moet het op aankomen. U moet het zelf uit zijn mond gehoord hebben. Heb geen rust. Zo zei eens een kind van God. Tot een uit ons midden die in zijn overtuiging liep. Heb geen rust, totdat je het zelf uit zijn mond gehoord hebt. En wat moeten wij dan horen? Ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. O, het is rijk, gemeente. Als er met de blinden wat hij mee is mogen roepen, gij zonen Davids ontfermt u ons. Maar daarmee waren zijn ogen nog niet geopend. En zag hij Christus nog niet als zijn zaligmaker en behouder. Het is groot als het uitroepen, o God, dat ik ziende mag worden. Maar daarmede was hij nog niet ziende. Waar moet het heen? Word ziende. Zult u daarom niet rusten in uw tranen. Zult u daarom niet rusten in uw gebeden. Zult u daarom niet rusten in uw omzetting, maar zult u leren rusten in het bloed van Christus alleen. Heere Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn ziel. Dan ben je alleen veilig en eerder niet dan dat je schuilen mag achter dat dierbare bloed van Christus. Liefde gemeente. Hebt u de Heer Jezus zien stilstaan. En zo staat hij vanmorgen stil. En zo spreekt hij. Ernstig en indringend tot u. Tot jullie. En tot ons allen. Want indien zij. Dit aan het groene hout doen. Wat zal aan het dorre hout geschieden. O gemeente, dat zijn woorden zo indringend van de Heer Jezus. Tot onbekeerden in ons midden. Hij zegt het. Als dit nu geschiet aan mij het groene hout. Wat zal dan geschieden aan u. Die dorhout bent. En als we dan nog even mediteren over die woorden. Wat is de diepte van dat woord. Wie is het. Die de Heer Jezus aan het kruis brengt. Niet de Romeinen ten diepste. Niet de Joden. Niet de wenende vrouw. Wie heeft Christus aan het kruis gebracht? Zijn vader. Toch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Dan schrijven onze kanttekenaren daar zo terecht bij. Dat is, hij heeft hem velelei grote smarten aangedaan. En daarheen wijst ook ons avondmaalsformulier als ze zeggen, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. En dat is de diepe ernst van het woord van de Heer Jezus Christus. Ik ga nu hier aan dit kruis houden. Waarom? Omdat mijn Vader de rechtvaardige is. En hij zal de zonden straffen. Hij zal ze niet ongestraft laten. Maar eer dat hij ze ongestraft laat, heeft hij ze aan mij gestraft. En als u dus niet in Christus gelooft, zult u eenmaal zelf, als het dorre hout, moeten betalen voor uw zonden. En dat is de diepte. En dat is de ernst van het woord van de Heer Jezus. Dat hij vanmorgen tot u, tot jou spreekt die nog onbekeerd bent. Weet dat als je niet in mij gevonden bent, als dan dit een bewijs is van de rechtvaardigheid van God over de zonden, dat hij mij hier aan het kruis brengt, het groene hout, de gans onschuldige, en dat ik hier moet betalen voor de zonden van de mijnen. Weet dan, zegt Christus, dat je dan voor eeuwig om moet komen onder de toren van God. Omdat je van mijn Vader bent afgevallen. Omdat je de Heere de rug toegekeerd hebt in het paradijs. Waar je geestelijke levende dood is ingegaan. Waar je gerechtigheid in zijn wortel gestorven is. Waar je heiligheid is vergaan en waar je niets anders bent geworden dan een grote goddeloze. Weet u wat er gebeurt, zegt de Heer Jezus. Met dat dorre hout dat geen vrucht meer voortbrengt. Daardoor de zondenval geworden is tot een dorre boom. Wat zegt de Heer Jezus? En in iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Wat zal dat ontzettend zijn. Geweend in de kerk. Ontroerd aangedaan onder de prediking. Van de lijdende Christus. Maar nooit waarlijk bedroefd over uw zonden. Geweend over het feit. Dat Christus verworpen werd. En hem ondertussen zelf verwerpen. Bent u daar ook mee bezig? Wat zal dat dan zijn als ook van u straks zou moeten gelden en van jou? Dat je het uit zou roepen wat ook in openbaringen we lezen opnieuw. Dat tot de bergen geroepen zal worden, valt op ons. En tot de heuvelen bedek ons. O gemeente Christus waarschuwt u. Zo indringend, zo liefdevol. Dat zoals hij toen onder de nood waarin hij in het lijden verkeerde, toch stilstond en zich omkeerde en nog één keer sprak. Zo preekt hij vanmorgen ook tot u. Om u te bewegen, laat u toch met God verzoenen. En Jezus zich tot hen keren. Hij keert zich nog vanmorgen als die lijdende borg tot u. Hij spreekt vanmorgen nog tot u. Tot meeloop. Tot mensen die toekijken. Tot mensen die dag in dag uit. Wel bij het woord leven, maar niet uit dat woord leven. Die week in week uit in de kerk zitten. Maar nooit door dat woord aangeraakt zijn. Hij zegt het nog een keer. Weent niet over mij. Maar weent over uzelf. Weet wat uw toekomst is. Als u niet in mij geborgen bent. O Christus. Hij is bewogen met mensen die niet over zichzelf bewogen zijn. Dat is zijn onbegrijpelijke liefde. Dat hij vanmorgen zich nogmaals wendt, kloppend op de deur van uw hart, met deze woorden. Ik heb u zo menigmaal bijeen willen vergaderen. Als een hen haar kiekes, ik wil het vanmorgen nogmaals. God, dat dan van jou niet zou gelden en heb niet gewild. Want dan zal het Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels. Val dan uw rechter heden te voet. En zeg het, Heere, verzoen mijn zware schuld, die mij met schrik vervult, bewijs mij is genade. Hij is het groene hout. Wat een machtig beeld, wat een prediking. Hij is de boom des levens. Hij is de fontein van oneindige goedheid. Bij hem is de levensbron. Bij hem is te verkrijgen vergeving. Hem is verkrijging, genezing van uw ziel. O, kom toch tot deze boom des levens, tot deze springader des levens. Hij is die fontein die daar geopend is voor de ongerechtigheden en voor de zonden. Ga tot hem, opdat dat wonder mag geschieden, waarvan met tjenen zo heerlijk getuigd als zij zegt, toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Amen. Wij zoeken samen opnieuw het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat een aangrijpende prediking hebt Gij gesproken. Het was uw laatste preek tot de onbekeerden. Heere, wat hebt u ze indringend gewaarschuwd. Heere, indringender dan u kan een mens niet gewaarschuwd worden. En wij bidden u, het is enkel uw liefde. Het was enkel bewogenheid des harten die u deze woorden deed spreken tot die wenende vrouwen, die niets verstonden van u en van uw komst, Heer. Het waren tranen van eigen liefde, omdat ze een man moesten gaan missen die misschien nog wel tot zegen voor hen had kunnen zijn in het natuurlijke leven. Heren, maar ze zagen in u niet de Messias, die nou vanwege hun zonden lijden moest en sterven om het behoud te brengen. O grote koning, wil gij door uw lieve geest vanmorgen onze ogen daarvoor openen, dat het mogen belijden, ik deed wel eer als Jeruzalems dochters. Ik weende om het lijden van mijn Heer. Maar dat we nou eens mogen zien, hij ging daar vanwege mijn zonden. O, dat we daar iets van gaan zien, ik deed hem al die smart en al dat lijden aan. Heere, laat het waarheid voor ons worden. Want u hebt ons zo ernstig gewaarschuwd vanmorgen. Zo indringend. Als dit geschiet aan het groene hout, wat zal geschieden aan het dorre? Heere, dan zullen wij als dor onvruchtbaar hout weggeworpen worden. En u hebt het gezegd, erbij ligt al reden aan de wortel der boom. En elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, zal uitgehouden worden en in het vuur geworpen worden. En er is er maar één op aarde die wist wat dat betekende, en dat was uw Heer. En daarom hebt u deze woorden gesproken, zo indringend, met dat ene doel dat we ze verstaan zouden en dat we wenend op onze knieën zouden vallen, totdat gij onze tranen zult drogen, want die zullen gedroogd worden wanneer we het horen mogen. Ik voor u. En geef dat we geen rust vinden voordat we dat wonder mogen kennen. Verlost, God heeft mij wel gedaan. Daar ligt de zaligheid in. Bekleed met de klederen des heils. Welzaligheid. Wiens zonden zijn vergeven, wiens tranen zijn gedroogd, op grond van het werk van de wenende middelaar. Heere, dat dat geheim voor ons door het geloof geleerd mag worden, en steeds meer geleerd mag worden, zie zo in gunst op ons neer. Heb dank dat u ons ondersteunde en het woord deed verkondigen. En laat het nu zijn kracht mogen doen in ons aller hart. Ga met ons mee. En wil ons ook vanmiddag weer samenbrengen in uw huis, als opnieuw onderwijs mogen ontvangen uit dat woord van u. Die schat, die onuitputtelijke bron. Zegen ons zo onverdiend. Om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 69 en daarvan het zevende vers. We noemden u te zingen Psalm 69 vers 7. Hoor mij, o Heer, uw goede tierenheid is goed. Zie mij dan aan met gunstig ogen. Lieve gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.